Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. De andere weg. In zijn brief aan de christenen in Rome doet Paulus nadrukkelijk wat de hele Bijbel doet. Hij zet telkens twee uitersten tegenover elkaar. Een paar voorbeelden van tegenstellingen die je in de Bijbel tegenkomt. De boom van het leven versus de boom met verboden vruchten. Kaïn versus Abel. Lamech uit nageslacht van Kaïn versus Noach uit het nageslacht van Seth. Abraham versus de Canaanitische bevolking. Jozef versus zijn broers. Mozes versus de farao. Samuel versus Elia. David versus Saul. Maar het gaat niet alleen op personen. Er zijn ook andere tegenstellingen te vinden in de Bijbel. Bijvoorbeeld tussen twee steden. Babylon versus Jeruzalem. Maar ook afgoden versus God. Het is dus alsof de Bijbel ons voortdurend vraagt om een keuze te maken. Kies je voor God en ben je trouw aan hem? Of kies je voor je eigen verlangens, wetende dat je niet goed in staat bent om het juiste te doen. In de brief aan de Romeinen zien we dit dus ook. De sterken staan tegenover de zwakken, de wet tegenover het evangelie, wereldgelijkvormigheid tegenover op Jezus lijken en Adam tegenover Jezus. Zo worden er telkens twee wegen besproken. Het doel van de brief is God dienen door steeds meer op Jezus te gaan lijken. Maar hoe doe je dat? Het antwoord van de zwakke mensen is, houd je strak aan Gods wet. Voor hen is dat een absolute voorwaarde om door God geaccepteerd te worden. Met deze gedachte heeft Paulus in de eerste 7 hoofdstukken van Romeinen al afgerekend. Hij laat zien dat de stem van de aanklager tot zwijgen moet worden gebracht. De wet is goed, maar het is niet Gods reddende kracht voor mensen die geloven. Er is dus iets anders nodig. De wet wijst de weg, maar leidt uiteindelijk tot wanhoop, want de wet kan niet verlossen. De mens kan zichzelf niet verlossen. Daarom eindigt het vorige hoofdstuk met een vraag en een antwoord. Wie zal mij dan verlossen? En het antwoord is Jezus Christus. We gaan Romeinen 8 lezen, tot en met vers 17, maar we beginnen bij Romeinen 7 vers 24, want die gedeeltes zijn nauw met elkaar verbonden. En ik lees uit de eigentijdse Bijbelvertaling. Paulus zegt, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik dank God, die mij door onze Heere Jezus Christus verlost. Nu dan, in mijn geweten ben ik dus wel een dienaar van de wet van God, maar in mijn vlees ben ik nog steeds een dienaar van de wet van de zonde. Daarom is er geen veroordeling voor hen, die door Jezus Christus niet in het vlees leven. Want de wet van de geest van het leven, in Jezus Christus, heeft je bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want omdat de wet zwak was, door de zwakte van het vlees, heeft God zijn Zoon in de gestalte van het zondige vlees gezonden, vanwege de zonde, om de zonde in het lichaam te veroordelen, opdat de gerechtigheid van de wet vervuld zou worden in ons, zodat wij niet in het vlees leven, maar in de geest. Want zij die van het vlees zijn, zijn gericht op de dingen van het vlees. Maar zij die van de geest zijn, zijn gericht op de dingen van de geest. Want de gerichtheid van het vlees is de dood. Maar de gerichtheid van de geest is leven en vrede. Want de gerichtheid van het vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, omdat het dat niet kan. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest. Tenminste, als de geest van God in jullie woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, behoort hij hem niet toe. Maar als Christus in jullie is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. Als de geest van hem, die onze Heere Jezus Christus uit het verblijf van de doden heeft doen opstaan, in jullie woont, zal hij, die Jezus Christus uit het verblijf van de doden heeft doen opstaan, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in jullie woont. Nu dan, mijn broeders, toch zijn wij schuldenaars. Echter niet van het vlees om in het vlees te leven, want als jullie in het vlees leven, zullen jullie sterven. Als jullie echter door de geest de werkingen van het lichaam doden, zullen jullie leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar jullie hebben de geest van de aanname tot zonen ontvangen door wie wij roepen, Vader, onze Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij zonen van God zijn. En als wij zonen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Want als we met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de Bijbeltekst. Romeinen 8 begint met, daarom is er geen veroordeling. Het woordje daarom verbindt twee stukken tekst met elkaar. Je kunt je direct afvragen, waarom is er dus geen veroordeling? En Paulus laat zien dat er niet één wet actief is, maar drie. Over de eerste hebben we het uitgebreid gehad. Dat is de Torah, de wetten van God die hij aan Israël gaf. Deze wetten zijn goed, maar het is moeilijk om je eraan te houden. De tweede wet is de wet van zonde en dood. Deze wet maakt misbruik van Gods wet, doordat hij ons steeds aanklaagt op onze tekortkomingen. Daardoor blijven we zondigen. De eerste wet kun je vergelijken met een weg die naar de juiste eindbestemming leidt. De tweede wet is dan het stuur dat blokkeert, waardoor je uit de bocht vliegt. Maar dan is er de derde wet. Paulus noemt deze wet de wet van de geest. Waar kun je deze wet mee vergelijken? Misschien met een zelfrijdende auto die ervoor zorgt dat je op de juiste weg blijft? Of misschien is dit een hele andere weg die ook naar God leidt. Het is lastig om de juiste beeldspraak te vinden. Maar wat vaststaat is dat de wet van de geest het tegenovergestelde is van de wet van de zonde en de dood. Zoals God Adam tot leven wekte door zijn neusgaten te blazen, zo schenkt deze wet geestelijk leven. Hij zorgt ervoor dat je sterft voor de wet van zonde en dood en dat je met Christus weer opstaat. En het maakt dan niet uit of je Joods of niet-Joods bent. Of je sterk bent of zwak in Paulus' ogen. Iedereen heeft Gods genade nodig. Als je met je mond belijdt en met je hart gelooft dat Jezus jouw Heer is, dat hij jouw zonden heeft gedragen en dat hij uit de dood is opgestaan, dan is de wet van de geest actief in jouw leven. De wet van de zonde en dood geldt niet meer. Er is voor jou geen veroordeling meer. En wat betekent dit alles? Dat er goed nieuws is en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de wet van zonde en dood nog steeds invloed heeft. Zolang wij hier op aarde leven, kunnen we verleid worden om kwaad te doen. Dat komt door de zonde in ons. Het goede nieuws is dat wij niet op onze zonde worden afgerekend. Jezus heeft hier immers voor betaald. Dat is echter geen eindpunt, maar een startpunt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je dus maar blijft zondigen. Ook daar hebben we het al over gehad. Om Jacobus nog maar eens te citeren, een geloof zonder daden is dood. Juist omdat de wet van Gods geest ook in ons actief is, hoeven we ons niet langer op te stellen als slaaf van de zonde. We kunnen ervoor kiezen om het goede te doen. Natuurlijk zullen we nog fouten maken, maar de geest zorgt ervoor dat we in staat zijn om af te rekenen met hardnekkige zonden. En dat brengt ons terug bij het maken van keuzes. We moeten kiezen of we de ene wet of de andere wet volgen. Kiezen we ervoor om te leven door het vlees? Dan laten we onze zondige verlangens overheersen. Kiezen we ervoor om te leven door de geest? Dan rekenen we één voor één af met die zonde. Dan kun je afvragen, Levert dat dan geen strijd op? Ja, natuurlijk wel. Niemand heeft toch gezegd dat geloven makkelijk zou zijn? Integendeel. Toen er ooit een man was die aan Jezus vroeg of hij hem mocht volgen, zei Jezus, vossen hebben holen en vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Hij bedoelde daarmee dat er geen garantie is dat je een rustig leven zult leiden als je Jezus volgt. Strijd hoort erbij, ook innerlijke strijd. Wees daar niet bang voor, zegt Paulus. Door Gods geest hoeven we niet te vrezen. We zullen niet opnieuw in slavernij van de zonde komen. De geest laat ons weten dat wij zonen en dochters van God zijn. En als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. En welke vader zal zijn kind verstoten? Dat is nog eens een bemoedigende boodschap, of niet dan? Maar dan maakt Paulus plotseling een U-bocht, zo lijkt het. Hij heeft het over het lijden voor Christus. Daar gaan we in de volgende overdenking naar kijken. Maar voor nu, onthoud dit. Als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij ook zijn erfgenamen. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.